We gaan lezen met elkaar uit de Efeziër, brief van Paulus aan de Efeziërs. En ik heb het genoemd voor deze morgen, geef de duivel geen voet. Zullen we het even beleiden met elkaar? Geef de duivel geen voet. Wij geven hem geen voet. Amen. Dat is de houding die we mogen hebben in het Koninkrijk van God. De duivel geven wij geen voet. In die tekst die lezen we in Efeziërs 4, vers 27. Maar voordat we dat schriftgedeelte lezen, laten we allereerst eens even lezen Efeziërs 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Wij mogen God zegenen. Ook deze morgen hebben wij God gezegend met onze lofprijs, met onze aanbidding. Het zegenen van God is een groot voorrecht van de kinderen van God. Gezegend zij de God en Vader. En wij zijn gezegend met allerlei zegeningen in de hemelse gewesten. Dus we zijn enorm rijk als kinderen van God. En dan lezen we in Efeziërs 1, vers 18. Verlichte ogen uw harten. Oftewel dat de ogen van je hart verlicht mogen worden. Waarom? Zodat we de roeping en de rijkdom van ons erfdeel en ook onze positie in hem kunnen gaan zien. Rijkdommen van God. Dus we mogen God zegenen. We hebben zoveel rijkdommen gekregen. En daarnaast zeggen we, o Heer, open onze ogen voor de rijkdom die we hebben gekregen. Amen. En dan staat er in, even kijken hoor, in Efeziërs 2 vers 19. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Dus op dit moment zijn wij het huisgezin van God, de familie van God. We zijn zijn zonen en dochters en zijn kinderen. Wat een enorme rijkdom. We hebben dezelfde vader. We hebben dezelfde grote broer Jezus, onze bruidegom. We hebben dezelfde geest die in ons woont. De geest van God die werkzaam in is, in ons, door ons, om een wereld in nood aan te raken. En Efeziërs 3 vers 20 zegt dan, hem nu die blijkendste kracht welke in ons werkt, dat is opstandingskracht, kracht die Jezus uit de doden heeft doen opstaan, is nu werkzaam in jou, in mij, in ons. En dan staat er bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de eerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Een geweldige hoofdstukken die eigenlijk gaan over, zijn eigenlijk leerstellige hoofdstukken die Paulus schrijft aan de gemeente Efeze. Van de grootheid van God en van wie wij mogen zijn en waar wij ons bevinden in de hemelse gewesten in Christus. En dan gaat hij verder over onze wandel. Nou, dan gaan we lezen met elkaar Efeziërs 4 vanaf vers 17 tot en met 32. Ik lees nog even uit de NBG-vertaling thuis dan. Dan lees ik ook de NBV en de Nieuwe Statenvertaling. Allemaal vertalingen die het woord van God rijk maken. En ook de NBV zegt soms hele mooie dingen. Even van een andere zijde, waardoor je denkt, oh, stond dat er toen de NBG-vertaling las. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen, zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods, om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Ze hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij, geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerte. En dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek waarheid ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. Geraakt gij in toorn, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan. En geef de duivel geen voet. Geef hem geen kans. Wie een dief was, stelen niet meer. Maar spannen zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten. Opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftigen. Geen liederlijk, geen vuil of grof woord komen uit uw mond. Maar als gij een goed woord hebt tot opbouw waar dit nuttig is, opdat zij die het horen genade ontvangen. Dus ik hoop dat u genade ontvangt deze morgen. Amen. Door de woorden die we horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag van de verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. En ook vers 5 gaat dan verder over onze wandel als kind van God. En dan hoofdstuk 6 gaat over het standhouden van de kinderen van God, met name de gemeente, tegen het rijk van de vijand. Geef de duivel geen voet. Gewoon wat gedachten over dat gedeelte die ik met u wil gewoon delen. Dat we de duivel geen voet geven betekent dat je hem geen ruimte geeft. Dat je hem geen kamer of kamertje geeft in je hart. Dat staat er eigenlijk letterlijk. Geef hem geen ruimte, geen kamertje. Geef hem geen grondgebied. Geef hem geen wettige grond in je leven. Dat is eigenlijk de oproep die Paulus hier schrijft aan de gemeente te Efeze. En waarom schrijft Paulus dat? Dat is natuurlijk de vraag. Waarom schrijft Paulus specifiek, geef de duivel, en dat schrijft hij tot gelovigen, tot de gemeente, dus niet tot ongelovigen, maar tot gelovigen, geef hem geen voet. Waarom moeten wij de duivel geen voet geven? Nou, we lezen in Johannes 10, vers 10, hij komt om te stelen of te roven, te slachten, te verdelgen, te vernietigen. Maar Jezus is gekomen dat we leven hebben en overvloed. Dus de duivel is gekomen om te stelen. Te stelen uit uw leven. Om te roven, om te slachten en te verdelgen. Niet mensen zijn onze tegenstanders, ook al lijkt dat dikwijls soms zo. Maar de vijand is onze tegenstander. En wie is onze vijand? Satan. Satan is jouw tegenstander. Satan heeft maar één doel voor ogen, jouw leven kapot maken. Hij wil stelen uit je leven, hij wil roven en hij wil slachten. En juist op het gebied van relaties is de vijand dikwijls bezig om te roven, te slachten en te verdelgen. Zodat relaties kapot gaan, dat er ongezonde relaties ontstaan tussen broeders en zusters, broeders onderling, zusters onderling of met mensen in de samenleving. Ongezonde relaties waardoor hij een voet en een ruimte kan krijgen in je leven. En de roep van vanochtend is opnieuw weer. Ik werd ermee wakker afgelopen week toen ik zo bezig was om te bidden. Heer, waar ga ik over spreken? Dat eigenlijk God heel duidelijk zei, spreek over dat onderwerp dat we de duivel geen voet moeten geven in ons leven. Geen ruimte, geen kamertje in onze relaties, in onze gemeente, in de kerk in Nederland. Wij dienen hem uit te bannen uit ons midden. Bent u het daarmee eens? Halleluja. Hij moet wijken en hij moet Groningen loslaten. Hij moet Nederland loslaten. Hij moet verdwijnen. Nou, de vraag is, in welke context schrijft Paulus nu heel duidelijk, geef de duivel geen voet? Nou, het boek Efeziërs, nogmaals, is een prachtig boek. En die eerste drie hoofdstukken gaan eigenlijk over onze positie in Christus. En dan gaat hij spreken over onze wandel. En dan gaat hij spreken over het standhouden. Watchman Nee heeft wel eens geschreven in dat boekje, zitten, wandelen, stand houden. Oftewel, we gaan eerst zitten, dan gaan we wandelen en dan gaan we staan. Gewoon een prachtige samenvatting van het boek Efeziërs in dat boekje wat hij geschreven heeft. En ook die volgorde van zitten, wandelen en staan is belangrijk. We moeten het niet omdraaien, we moeten niet eerst gaan wandelen en dan gaan zitten. Nee, we moeten eerst gaan zitten en dan gaan wandelen en dan moeten we gaan staan op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Gewoon wat gedachten over dat zitten. In de eerste drie hoofdstukken van Efeziërs, dan lezen we over onze positie in Christus, over onze status, wie wij zijn voor God. Door onze redding en door die wedergeboorte is er een wonder in ons binnenste gebeurd. Dat weten we allemaal. En we waren slaven. Die zonde, die hing boven ons, ook in de slavenmarkt. In tijden toen Paulus sprak, toen stond zo'n slaven, die stond op zo'n blok. En er hing een speer boven zijn hoofd. En met andere woorden, dit is een slaaf die je kan kopen. Nou, zo was het in wezen ook met ons. Wij waren zondaren En dan komt Jezus en dan koopt hij ons vrij met zijn kostbaar bloed. En dan ondergaan wij een statusverandering. Een verandering die dan plaatsvindt in ons leven. En dan zijn we geen zondaren meer, maar dan zijn we zonen en dochters van God. En dan zegt de Bijbel, we zijn dan mede levend gemaakt, mede opgewekt en mede een plaats gekregen in de hemelse gewesten. Dat is de plaats die we nu hebben. En daar zijn we gewoon dankbaar voor. Nou, het christen zijn begint dus absoluut niet met doen, maar met gedaan. Het is volbracht. Op het moment dat jij die wedergeboorte, wat een wonder van God is, meemaakt, dan zegt God eigenlijk tegen jou, het is gedaan. Nou mag je gaan zitten, nou mag je gaan rusten in dat volbrachte werk wat ik voor jou gedaan heb op het kruis van Golgotha. En dat is iets wat ook voor heel veel kinderen van God nog niet zo vanzelfsprekend is. Zeker met die reformatorische, calvinistische achtergrond waar wij toch wel willen werken voor onze redding. Maar de Heer zegt heel duidelijk, en dat leert hij door het boek Efeze heen, ga nou zitten, ga nou rusten in dat volbrachte werk. Zowel, jullie zitten allemaal op een stoel op dit moment. Iedereen mee eens? Ja, behalve ik dan, ik sta. En misschien zijn er nog wel anderen die staan, deze cameraman staat. Maar de meeste van ons, we zitten. En wat zitten eigenlijk doet, je rust en je hele gewicht steunt en rust op iets wat buiten jezelf is. Je zit. Staan en wandelen, dat kost toch wel krachtinspanning. Ga maar eens een tijd lang in de aanbidding met je arm omhoog staan. Op een gegeven moment dan wil je gaan zitten. Je wil gaan rusten. Waarom? Omdat er toch een krachtspanning is. Nou, als je kilometers blijft lopen, uiteindelijk dan ga je ervaren van, ik wil nu toch wel eventjes gaan zitten. En met zitten begint onze wandel met Christus. Belangrijk om dat te beseffen en dat we dan mogen weten, wauw, mijn hele gewicht rust buiten eigenlijk iets, buiten mijzelf. En zo is het wezen ook met ons geloofsleven, dat we mogen gaan rusten, gaan zitten in dat volbrachte werk van de Heer Jezus. Heer, dank u wel voor wat u voor ons hebt gedaan. We gaan daarin zitten. En Paulus die dankte daar God voor. Heer, dank u wel dat wij mogen gaan zitten. Heerlijk mogen uitrusten in dat volbrachte werk wat de Heer voor ons heeft gedaan. En van daaruit gaan wij wandelen. Van daaruit gaan wij staan. Het is belangrijk voor ons als kinderen van God dat wij een openbaring krijgen van, Heer, dank u wel. Ik mag gaan rusten in dat volbrachte werk van Jezus. Dit heeft alles te maken ook met het wederstaan van die Satan. Hè? Want anders gaan wij weer dingen doen, terwijl God zegt, ga nou eerst eens rusten in dat volbrachte werk van mij, wat ik voor jou heb gedaan. Je steunt op iets wat buiten jezelf is, wat jij niet hebt gedaan, maar wat Christus voor jou heeft gedaan. En daarin ga je rusten, ga je ontspannen en dan ga je hem danken. Daarom is dankzegging zo belangrijk. God zegenen voor wie hij is, voor wat hij voor jou heeft gedaan. God danken voor zijn zoon. Dat hoort bij het leven van een kind van God. Ik denk wel 90% van het leven van een kind van God is dankzegging. Is hem groot maken. Oh, u bent zo geweldig, want je beseft wie je mag zijn in hem. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben tot rust gekomen. Weet je, de eerste dag van Adam was niet een werkdag, maar was een rustdag. De eerste dag van Adam was niet een werkdag, maar was een rustdag. Hoe profetisch naar het volbrachte werk van Jezus. Wij gaan eerst rusten in dat volbrachte werk van Jezus. Kom tot rust. Als mensen tot Jezus komen, als dat wonder in hun gebeurd is, dan mogen ze gaan rusten in dat volbrachte werk van Jezus. Dank u wel, Heer, wat u voor mij hebt gedaan. En iedere keer weer, eigenlijk iedere dag moet je daarna teruggaan en gaan zitten. Heer, dank u wel. U bent voor mij volbracht aan het kruis van Golgotha. Ik heb reden om u te loven, te prijzen, te danken voor wie u bent. Mogen mijn ogen, Efeziërs 1 vers 18, daarvoor open gaan. En dat die kracht die Jezus uit de doden heeft in opstaan, die is werkzaam in mij. En daarom mag ik rusten. Iedereen mee eens? Wat eenvoudig eigenlijk, hè? Maar Heel veel kinderen van God beseffen dat absoluut niet. Maar we zijn nog steeds aan het werken. We gaan eerst wandelen. En dan zijn we zo moe van onze eigen handel en wandel, dat we uiteindelijk gaan zitten. En de Heer zegt, waarom ga je nou niet eerst zitten? Ik krijg er een openbaring van wie jij mag zijn in mij. En dan gaan we wandelen. Dus daar gaan we het nu even over hebben, over dat wandelen. Nou, wandelen, dat spreekt een wezen van je praktische levensstijl. Van je gedrag hier op aarde. En in wezen is jouw wandel, is de praktische uitwerking van wie jij bent in God. Dus van je status, van jouw roeping. Hem kennen, gewoon bij hem zijn. Je gaat dat uitwandelen. Je wandelt uit wie je bent. Je wandelt uit wat hij voor jouw leven heeft gedaan. Wat hij voor jouw leven heeft volbracht. Je wandelt daarin. En dat mocht je ook als het ware uitwandelen. En daarom spreekt Paulus geloof ik al 8 keer over dat woordje wandelen. Wat wij mogen doen met elkaar. Je wandel is dus eigenlijk de vrucht van jouw identiteit. Moet je over nadenken. Jouw wandel, wat uit jou voortkomt, is de vrucht van wie jij bent. En heel dikwijls is hetgeen wat uit ons komt niet de vrucht van wie wij zijn. Dus wat moeten wij krijgen? Een openbaring van wie wij zijn. Dus moet je eerst gaan zitten, tot rust gaan komen, gaan nadenken over wie God is, wat hij voor jou gedaan heeft. En van daaruit ga jij handelen en wandelen. Daarom zal God ook nooit iets doen wat niet in lijn is met zijn karakter en met zijn wezen. Alles wat God doet, is in lijn met wie hij is, met zijn wezen. Nou, als wij nu geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis, is de bedoeling dat alles wat uit ons komt, alles wat de wandel die uit ons stroomt, moet in lijn zijn met wie wij zijn in hem. Dus jouw wandel en jouw handel is een vrucht van wie je bent. We zijn heiligen, mee eens? Dus je wandel is heilig. Waarom? Omdat jouw heilige levenswandel komt voort uit wie je bent, omdat je een heilige bent. Het klinkt zo eenvoudig. Maar Satan wil niet dat je die openbaring gaat krijgen. Want hij blijft voortdurend jou bestoken met dat jij allemaal dingen moet doen voor God. Wellicht niet om gered te worden, want dat heb je misschien wel al ontdekt. Maar dat een heleboel dingen die we doen eigenlijk helemaal niet in lijn zijn met wie we zijn. En ook ik ben daarmee bezig nu opnieuw weer in mijn leven. Heerlijk getrouwd. En dan merk ik dat we een hoop dingen doen die niet in lijn zijn met wie we zijn. Dus ik moet een openbaring krijgen van wie ik ben. Dus moet ik gaan rusten in het volbrachte werk van Jezus. Het is volbracht. Ik moet op iets gaan leunen buiten mijzelf. Het volbrachte werk van de Heer Jezus. Een openbaring krijgen. Nou, we zijn heilig, we zijn zonen, we zijn gerechtvaardigd, dus automatisch is jouw levenswandel is dus ook heilig, rechtvaardig en rein. Want je wandel is een vrucht van jouw identiteit, van wie je bent. Paulus schrijft ook van wie we waren. Nou, als je dat leest, we hebben het eigenlijk een beetje al gelezen. We waren verduisterd in ons verstand, vervreemd. Oftewel, we waren los van God. Vanwege de onwetendheid, die was in ons hart. Ons hart was verdoofd. En dan zegt Paulus iets heel moois. Maar jullie zijn zo niet meer. Die tijd is voorbij. Je bent nu een heilige. Je bent een rechtvaardige. En daarom dient je handel en je wandel rechtvaardig te zijn. Voor een heilige is zondigen tegennatuurlijk. Amen. Voor een zondaar is zondigen natuurlijk. Dus een zondaar gaan vertellen dat hij dingen niet mag, dat heeft toch geen zin, maar dat doet hij automatisch. Waarom? Omdat zijn zonde een vrucht is van zijn identiteit. Wat is zijn identiteit? Zondaar. Dus wat hebben zondaren nodig? Jezus! Waarom? Zodat ze kunnen gaan zitten in het volbrachte werk van Jezus. Voor ons heiligen, en onze wandel is dus een heilige wandel, wat voortkomt uit onze identiteit, wie wij zijn in Christus, is zondigen tegennatuurlijk. Daar ga je zelfs van kotsen en van overgeven. Afgelopen vrijdag, ik moest even naar de kapper en toen ik pakte zo, want ik moest wachten. Dus je pakt zo'n blad en dan sloeg ik ook Story open. Of ik weet het allemaal niet meer, al die namen van die bladen. Maar ik las iets vluchtigs en op het moment dat ik het las, werd ik misselijk. Gewoon misselijk. Ik denk, dit ben ik niet. Dit is de vrucht van een zondaar. En voor mij smaakt dat niet meer lekker. Ik ben dat niet. Ik ben een heilige. Dus belangrijk, op een gegeven moment, als jij als kind van God begint te zondigen, dan kan het niet anders dan dat je er misselijk van wordt. Als je er niet misselijk van wordt, dan moet je zelfs de vraag stellen van, hey, heeft die wedergeboorte echt zijn werk gedaan in mij? Kan je weer met schuld gaan komen, schuldgevoelens, maar het is wel eens een belangrijke vraag van, ben ik werkelijk een heilige? Ben ik werkelijk wederom geboren? Dat is een wonder van God op basis van jouw bekering. Want we zijn behouden door genade en geloof. Nou, genade betekent je krijgt wat je niet hebt verdiend. Geloof is eigenlijk een positieve reactie van wat God in de mens heeft gelegd op die genade van God waaruit je mag gaan leven. Dus kinderen van God, wij worden misselijk van zonde. Heeft u dat ook wel eens meegemaakt of niet? Dat als je liegt, bedriegt, steelt, dat er dan iets in je binnenste gebeurt en je zegt, ik ben dat niet. Nee, logisch, want je bent namelijk een heilige. Dus als wij gezondigd hebben, dan mogen wij dat belijden. Amen. Sommigen zeggen dat hoeft niet meer. Nou, wij blijven zeggen dat moet wel op basis van 1 Johannes 1 vers 9. Belijd daarom elkander, dat is Jacobus is dat, belijd daarom elkander die zonde. En die wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dan ben je zo blij dat je je zonde mag belijden, in het licht brengen. Ik doe daar afstand van, ik bekeer mij. Een verandering van denken, een verandering van richting. Belangrijk om dat te beseffen. En dan, Efeziërs 6, lezen we, we mogen gaan standhouden. Tegenover het rijk van de vijand. Standhouden. Heer, dank u wel. We mogen zitten, we mogen wandelen en dan gaan we standhouden op basis van het volbrachte werk. Laatst werd ik wakker. Soms spreekt God in je dromen, hè? En dan zegt de Heer, het wordt tijd dat je de duivel weer gaat confronteren. Op zijn plaats gaat zetten. Dus dat we gaan leren om gewoon opnieuw als kinderen van God, Satan, achter mij. Onderwerp je aan God en bied weerstand aan je voorganger. Oh nee. Onderwerp je aan God en bied weerstand aan je man of je vrouw. Ook niet. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van je vlieden. Hij zal wijken, hij zal vluchten. Dus het is belangrijk om opnieuw te beseffen, er is een vijand die jou kapot wil maken, die eruit is om jouw leven te stelen, te slachten en te verdelgen. En dan is de vraag, geef hem dus geen voet. Hoe geef ik hem een voet? Allereerst omdat je niet beseft dat je moet gaan rusten in dat volbrachte werk. Dat jouw wandel een vrucht is van je identiteit. En dat je moet gaan staan op dat volbrachte werk en zeggen, nee Satan, uit mijn leven. Dikwijls zijn we zo passief als kinderen van God. Dan is er een pijntje in je lichaam en we accepteren het gelijk. In plaats van te spreken tegen die pijn, wijk. Ik ben een nieuwe schepping, eruit. Ja, maar dat vind ik wel fanatiek hoor. Nou, ik weet niet of je dan als je daar voortdurend mee bezig moet zijn. Nou, in het begin wel ja. Want dat zaad moet je gaan zaaien in je leven. En op een gegeven moment wordt het een gewoonte in je leven. Op het moment dat je ervaart van, hé, er gebeurt iets in mijn lichaam wat niet goed is. Je spreekt daartegen. Er gebeuren dingen in je leven waarvan je weet, dit klopt niet, dan spreek je daartegen. Jezus deed niet anders. Hij sprak tegen het kwaad wat zijn leven trachtte binnen te komen. Nou, dit was even mijn inleiding. Halleluja. Voor iedereen helder? Amen. Geef de duivel geen voet. Hoe geven wij hem dan toch ruimte in ons leven? En dan stel ik me dezelfde vraag. Hoe komt het toch dat wij als kinderen van God... Paulus schrijft aan de kinderen van God en dan zegt hij... Alle bitterheid, alle gramschap, alle toorn, alle getier en gevloek worden uit uw midden gebannen. Dit staat in de context van geef de duivel geen voet. Hoe kan het toch zijn dat kinderen van God, waar bitterheid tegen natuurlijk is, mee eens of niet, gramschap, toorn, getier, het is tegen natuurlijk voor de kinderen van God. En toch schrijft Paulus... Dat hoort niet thuis in jullie midden. Gij geheel anders. Je hebt Christus leren kennen. En toch op de een of andere manier, in het lichaam van Christus, zien wij heel veel bitterheid, boosheid, drift, schreeuwen. Echt waar, Gerrit, heb je dat gehoord in de kerk? Ja. Gevloek, heb je dat dan gehoord in de kerk? Ja. Zelfs tegen jou, Gerard? Ja, ook tegen mij. Ik ben voor alles uitgemaakt. Denk je, waar heeft dat dan mee te maken? Dat wij als kinderen van God op de een of andere manier nog zo vatbaar zijn voor deze werken van het vlees die een vrucht is van onze oude mens waar wij dood aan zijn, want wij zijn nu... Heiligen! En onze levenswandel is heilig, omdat onze wandel een vrucht is van onze identiteit, wie we mogen zijn in hem. En ik denk dat dat heel veel te maken heeft, als ik ze om me heen heb gekeken, en als ik Satan ziet rondgaan in de kerk van Jezus, aan de andere kant ben ik ook heel hoopvol gestemd, want ik zie iets gebeuren in Nederland van een honger naar God. Mensen gaan komen samen om te bidden en te vasten, om de naam van God aan te roepen, maar dat erg. In het lichaam iets is binnengeslopen als een kankergezwel, wat de vijand een voet heeft gegeven. Bitterheid, boosheid, drift, wat hier geschreven staat in Efeziërs 4 vers 31. Gramschap, toorn, getier en gevloek. Het moet uit je midden gebannen worden. Dat toch heeft te maken met een heel eenvoudig gebeuren. En dat noemen we ergernis. Ergernis in het lichaam van Christus. Weet u wat ergernis is? Dat je je ergert aan iemand anders. Die jou pijn doet. Die over jouw grens heen gaat. En in die context zegt Paulus heel duidelijk. Geef de duivel geen ruimte. Geef hem geen voet, geef hem geen millimeter, geef hem geen nageltje, geef hem geen rechtsgrond. Hou hem buiten je leven, buiten je hart, omdat aanstoot wellicht de nummer één reden is. En als ik om me heen kijk in het lichaam van Christus, denk ik, teleurstelling heeft zijn duizenden verslagen. Maar aanstoot, ergernis, heeft zijn tienduizenden verslagen. En waardoor de vijand een voet heeft gekregen in het lichaam van de Heere Jezus Christus. En ik weet, er wordt over gesproken. En ook in deze gemeente hadden vast over aanstoot zijn gesproken. Bij ons in de gemeente over aanstoot gesproken. En op de een of andere manier word ik er weer mee wakker. En de Heer zegt, geef de duivel geen voet. Ik zeg, Heer, hoe geven wij hem voet? Lees die werken. Ik zeg, Heer, waar komt dat vandaan? Ergernis. Aanstoot. Er is iets gebeurd in je leven wat je pijn doet. Je bent teleurgesteld. Dat is over je grens heen gegaan. Het gaat anders dan je had verwacht. Je raakt verwond. En dan komt het. Dan die persoon die dat gedaan heeft, ga je eigenlijk zien als je vijand. Terwijl de Heer zegt, maar die is je vijand niet. Je hebt maar één vijand en zijn naam is Satan. Mensen zijn mooi. Mensen zijn kostbaar. Mensen zijn leuk. Amen. Zelfs de mensen aan wie je aanstoot hebt genomen. Zelfs de mensen die bewust en wellicht op uit waren zijn geweest om jouw leven kapot te maken. Toch blijft die persoon mooi. Toch blijft die persoon lief. Nou, dat ervaar ik helemaal niet. En toch zegt de Heer, zo kijk ik naar die persoon. En ik weet natuurlijk, als je een bepaalde verantwoordelijkheid in het werk hebt, dan zal je ook paal en perk moeten stellen. Maar nog steeds, die persoon is niet je vijand. De vijand is Satan. De vijand zijn boze geesten. Die in die relatie willen binnenkomen om zo de groei van het koninkrijk van God en het lichaam van Jezus hier op deze aarde tegen te houden. Nou, we weten allemaal, aanstoot, hè, dat prachtige woord scandalon, wat dat betekent. Zoiets als een val waar je in terecht kan komen, dat je tegen dat stokje aanloopt en dan, tjek, dan kom je in die val, je zit in die gevangenis, we spreken erover, we ervaren het dikwijls soms ook in ons leven. En de Heer zegt, het is nu de tijd dat we volwassen gaan worden en dat niet meer tolereren in ons leven, want daardoor krijgt de duivel een voet in je leven en kom je terecht in de gevangenis. John Bevere, dat boekje blijf ik prachtig vinden. De valstrik van de duivel is gehoord of niet? Dat boekje, de valstrik van de duivel. Daar komt dat woord valstrik, dat Griekse woord scandalon, betekent dus valstrik. Daar kom je in vast te zitten en daar moeten we bevrijd van worden. In Lucas 17, vers 1, dat blijft dat in het Nederlands wordt dat met verleidingen vertaald. En in het Grieks, in het Engels, offenses. En dat is dat woord scandalon. En dat leert ons eigenlijk, en dan staat er, het is onmogelijk dat er geen aanstoot gaat komen in je leven. Dat is eigenlijk onmogelijk. Met andere woorden, de mogelijkheid van aanstoot is legio. Iedereen zal het gaan ontmoeten in zijn leven. Hebben we dat al meegemaakt of niet? Oh. Ja, toch of niet? We maken het toch allemaal mee? Die momenten waarvan je denkt, jongens, krijg alsjeblieft. Nou, en dan kan je zelfs overgaan tot waar Paulus het over heeft. En ik heb soms ook geschreeuwd van boosheid. Laat ik even eerlijk zijn. Snappen ze het nou nog niet? En dan ga je jezelf bijna rechtvaardigen. Wat ook niet goed is. Moet je ook maar van bekeren. Zeg, Heer, ga doorbreken. En we zeggen wel eens, de diepte van aanstoot wordt ook bepaald door de diepte van je relatie. Als je een hele goede relatie met iemand hebt en die verwondt jou, die doet jou pijn, dan gaat die wond ook heel erg diep. En hebben we genezing nodig. Dus aanstoot zal je leven binnenkomen. Maar het gaat erom, neem je ook daadwerkelijk aanstoot. Want op het moment dat je aanstoot neemt, dan loop je tegen dat stokje aan en dan kom je terecht in die val. En dan zit je vast. En dan heb je bevrijding nodig. En wat er dan gebeurt, dan geef je de duivel een voet, een kamer in je leven. En dan is die erop uit om jouw leven totaal in zijn greep te krijgen, waardoor het koninkrijk van God niet meer kan baanbreken. En wat dikwijls zo erg is, dat de vijand ervoor zorgt dat je het niet eens meer in de gaten hebt dat je aanstoot hebt genomen. Dat het wordt bedekt met hoogmoed en zelfrechtvaardiging, ontkenning. En je zit erin vast. En de vijand heeft een voet gekregen in je leven. En hij wil de kinderen van God daar radicaal van bevrijden. Even iets persoonlijks uit mijn eigen leven. Velen van jullie weten, ik was de eeuwige single. En heel bewust, ook op 24-jarige leeftijd, heb ik die keuze gemaakt. Heer, ik ben bereid om alleen door het leven te gaan. Ik wil dat. Ik kies daarvoor. En ik weet ook in die fase, en toen God het tot tegen me zei, dacht ik bij mezelf, oh God, voor de rest van mijn leven. En toen dacht ik hoopte in die periode wel van, nou, wellicht net zoals bij Abraham, ik kreeg Isaac weer terug, ik krijg straks ook wel weer die vriendin terug. Dat hoopte ik. Totdat ik in het najaar van 1989 een visioen kreeg. En ik zag mezelf als een man van 40. En toen kwam ik van een kruis af, eigenlijk een heel bijzonder visioen. Ik schrok er in de eerste instantie ook van. Want ik dacht, ho, ik ga sterven als martelaar, help! Op mijn 40ste. Maar de Heer zei, kijk eens goed. En ik zag me van dat kruis afkomen. En dan zei de Heer, op je 40ste ben je vrij van de gelofte die je aan mij hebt gedaan. Iets tussen God en mij. Met weinig mensen gedeeld. En ik merkte uiteindelijk, ook in mijn leven, toen ik tegen mijn 40 jaren kwam, dat er weer iets loskwam in mijn leven. Ik dacht, ah, Heer, dank u wel. Op een dag zal u uw lieve vrouw in mijn leven brengen. Nou, dat het nog heel veel jaren moest duren. Dat is een ander verhaal. Dat heeft heel veel ook met mijn hartsgesteldheid te maken, waar God mee klaar moest komen. Maar dat was een heel mooi, een mooie periode ook wel in mijn leven. Dat ik wist, Heer, dank u wel, u bent getrouw. Hoe God het gaat doen, ik zou het niet weten. Maar dat God het zou gaan doen, ik wist het zeker. En nu komt het. Waar ik achter ben gekomen, is dat zelfs in mijn leven het verlangen eigenlijk, dat ik op het moment dat ik verkering kreeg, weet je wat er gebeurde ook in het land? Er waren heel veel mensen blij, ook heel veel mensen waren niet blij. Weet je wat er gebeurde? Ik gaf aanstoot doordat ik verkering nam. Me ging verloven en ging trouwen. Kunnen ze zich het voorstellen? De meesten zeggen nee. Maar ze zijn naar me toegekomen. Jij verrader. Je hoorde toch bij ons? Je was toch een single? En nu? Je hebt ons verraden. En toen moest ik er even goed over na. Verraden? Maar dat kwam eigenlijk ook. De beeldvorming naar buiten was voor mij heel duidelijk. Ik, voor de rest van mijn leven, zo heb ik ook geleefd in de jaren, ben ik single. En ik denk dat dat ook heel goed geweest is voor mezelf. Want ik ben radicaal, ik ga ervoor. Maar dan komt er een nieuw seizoen in je leven waar ik op herstel over vertel. Dat voelt allemaal gegaan. Dat is voor degenen die benieuwd zijn. Nou, dan mag je die DVD bestellen van, of CD. En dan kan je horen ook het verhaal van Lydia, hoe God ons bij elkaar heeft gebracht. Maar het feit, al dat door die keuze er aanstoot kwam in het lichaam van Christus. Ik gaf aanstoot, helemaal niet bewust, zoals Jezus ook dikwijls aanstoot gaf. En ook u zal door uw radicale levenswandel en door de persoon die u bent, wellicht ook aan ongelovigen, maar ook aan gelovigen, aanstoot geven. Wat moet je daarmee doen? Gewoon doorgaan. En liefhebben. Amen. Liefhebben, doorgaan, want waarheid overtuigt. Waarheid is soms confronterend. Maar wat er ook gebeurde in mijn leven, dat ik merkte, doordat ik ervoor dat mensen aanstoot namen aan mij, tevens kwam er weer iets naar boven in mijn eigen hart, dat ook ik aanstoot had genomen aan een brede groep personen in het land, die allemaal dromen en visioenen over mij hadden gehad, dat ze met mij zouden trouwen. In het begin vind je dat wel, nou, leuk toch? Maar dan, op een gegeven moment vind je het niet meer zo leuk. Zeker als je erdoor achtervolgd wordt. En dan gebeurt er iets in je binnenste. Dat je die groep gaat kwalijk nemen. En dan zegt de Bijbel, geef de duivel geen voet. En daar zag ik hoe de vijand mijn leven wilde binnenkomen door dat ik aanstoot nam aan die groep
Terwijl ik soms, ik zou niet eens namen kunnen noemen. Maar gewoon dat hele gebeuren, ik werd boos. Er kwam een bepaalde drift in mij. En weet je wat er moest gebeuren? Ik moest ervan verlost worden. Ik moest het in het licht brengen. En ik ben ook met Jan Sjoerd en Kobi toen gaan praten. Ik zeg, ik wil hier vrij van komen. Van die aanstoot die ik heb genomen in mijn leven. En dan ben je dus als leider in het lichaam van Christus. Waarvan je denkt, oh, wij staan daar bovenaan. We zijn net zo vatbaar om aanstoot te nemen als ieder ander persoon. We moeten er zo voor waken dat dat niet je leven binnenkomt. En ik ben op mijn knieën gegaan en ik heb vergeving gevraagd aan God. En vergeving gevraagd aan leiders. Ik zeg, vergeef mij dat ik die aanstoot heb toegelaten in mijn leven. Want ook die personen kunnen daar verder helemaal niets aan doen. Dat is weer hun verantwoordelijkheid. Maar het ging om mijn hart. Het ging om mijn leven. Ik was tegen dat stokje aangelopen, even in die val terechtgekomen. En dan merk je aan jezelf dat je op bepaalde plaatsen in je leven voor je hart, je wordt wat cynisch, je wordt wat wantrouwend, want je vertrouwt niet iedereen meer om je heen. Kent u dat of? Nou, we gaan het even afronden. Hoe breken we nou door? Heer, ik wil de vijand geen voet geven, maar ik merk dat op de een of andere manier ik de vijand wel een plek heb gegeven in mijn leven, waardoor die invloed heeft gekregen, een kamertje, doordat ik aanstoot heb genomen. Wat moet ik doen? Wat is de stap die ik moet nemen? Allereerst krijg opnieuw een openbaring van wie je bent. Dat je mag gaan zitten in het volbrachte werk van Jezus. Hij heeft het voor jou volbracht. Dat je een nieuwe schepping bent. Dat je een openbaring gaat krijgen dat jouw wandel is een vrucht van wie je mag zijn. Dat je naar je wandel mag kijken en zeggen, Heer, wat is mijn wandel? Als het niet een vrucht is van wie ik ben, oh, geef mij de genade om opnieuw te gaan ontvangen voor vandaag en dat te gaan zaaien in mijn leven. Dat alles wat ik doe mag voortkomen uit wie ik ben. Zo bent u en zo wil ik ook zijn, want ik ben geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Ten tweede, weet je, het is niet altijd even makkelijk om eerlijk te zijn met jezelf. Bent u er ook achter gekomen? Gewoon heel eerlijk zijn met jezelf, geconfronteerd worden met jezelf. Heb ik de duivel een voet gegeven in mijn leven? In welke context spreekt Paulus daarover? Hij spreekt daarover in de context van het bedroeven van de Heilige Geest. Bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worden uit de midden gebannen. Heer, hoe komt dat in mijn leven? Aanstoot, ergernis, irritatie. Iemand is over je grens gegaan. En je bent tegen het stokje aangelopen en in de valstrik terechtgekomen. Eerlijk zijn met jezelf. Heer, is dat daadwerkelijk in mijn leven gebeurd? En een van de redenen dat God 5 jaar moest werken in mijn hart om me klaar te maken voor Lydia, had te maken met aanstoot. Ik moest daar los van komen. Er waren ook nog andere redenen. Maar ook een reden was, God moest iets doen in mijn hart op dat gebied van aanstoot. En dan moet je eerlijk worden met jezelf en toegeven, ja, het zit er. En dan ook nog eens komen leiders naar mij toe die ik enorm waardeer. En die zeggen, ja Gerard, mogen we even eerlijk met jezelf zijn? Je bent ook zo amicaal. En je bent ook zo open voor iedereen. En je bent ook zo enthousiast dat dat hoop geeft aan de mensen om je heen. En dat zij dat kunnen interpreteren als zijnde van, oh, hij bedoelt meer dan alleen maar de liefde van de Heer die je wil communiceren. Ik zeg, oh nee toch. Ook dat nog, dacht ik bij mezelf. En dan kon ik dat weer opvatten als een aanval. Maar ik heb het genomen. Ik zeg, Heer, ik neem het in mijn hart. En ik wil hiermee aan de slag gaan. En ik ben op mijn knieën gegaan. Ik zeg, Heer, ook daar wil ik u vergeving voor vragen. Als dat gebeurd is, Heer, uit mijn hart, want ik wil dat niet. Ik wil de vijand geen voet geven in mijn leven. Ik wil een getuigenis zijn van koning Jezus. En dat door mijn leven in het koninkrijk van God zichtbaar mag worden. En niet, nu niet meer alleen door mijn leven, maar door ons leven. Heer, doe het. Nou, dat heeft dus te maken met eerlijk zijn met jezelf. Nou, en hoe kom je er nou achter dat je aanzet hebt genomen en je moet oppassen, laat trots en zelfrechtvaardiging en ook ontkenning je niet verblinden. Want hoe weet je dat je verblind wordt? Hoe weet je dat je, oh, je zegt, oh nee, ik heb geen aanzet genomen, maar toch ten diepste heb je het wel, dat merk je toch weer aan jouw wandel. Want wat gebeurt er? Je merkt dat je cynischer wordt. Je merkt dat je wantrouwig bent geworden naar mensen om je heen. Je bent behoorlijk op je hoede. Je kijkt naar mensen niet meer met die ogen van, oh, wat zijn ze mooi. Maar voortdurend denk je, zouden ze een dolk bij zich hebben? Dat moment in 1997, toen de bediening van bevrijding doorbrak in Levendwoord Rotterdam. Een prachtig moment. Moment in het leven van mijn persoonlijk leven, maar ook van de gemeente. Gebeurden geweldige wonderen van bevrijding die plaatsvonden. Heerlijk om dat te zien. En op dat moment keerde het leiderschap zich tegen mij. Want ze waren het niet mee eens dat ik bad voor bevrijding, ook voor kinderen van God. Ze keerden zich tegen mij. En ik voelde het als een dolk. En op dat moment, ik zie me nog staan in die school, zakte alles onder me weg. Het leiderschap keert zich tegen je. Zeg, Heer, hoe moeten we verder? En ik zag mezelf heel diep wegvallen. En uiteindelijk stond ik stil op de rots Christus. En toen kwam de keuze. Ga ik mensen vertrouwen of ga ik ze wantrouwen? Is mijn eerste houding aan mensen toe van, hoi, openheid, transparant zijn, eerlijk zijn? Of is mijn eerste houding, ben jij wel te vertrouwen? En op dat moment heb ik een keuze gemaakt, gelukkig voor het laatste, je bent te vertrouwen. Of het eerste, ik weet niet meer wat de volgorde was. Jullie weten het nog, halleluja. En dat was ook zo in die situatie dat ik aanzet had genomen aan die groep personen die allemaal openbaring over mij hadden gehad. En dan is het zo, dan moet je oppassen dat er niet dat wantrouwen, het cynische, je leven binnenkomt. En je gaat het eigenlijk ontkennen. En de Heer zegt, ik wil niet dat je het ontkent, maar ik wil dat je eerlijk bent met jezelf. En dan zeggen we, Heilige Geest, u mag uw werk doen in mijn hart. Wilt u die dood van Christus ook in mij bewerken? En als dat gebeurt, dan kan het niet anders dan dat jij gaat bidden voor de personen aan wie jij aanstoot hebt genomen. Je gaat voor ze bidden. Dan weet je, er is iets aan het werk in jou wat goddelijk, wat puur en wat zuiver is. Dat is het werk van Gods Geest in jou. O, Heilige Geest, dank u wel. En dan ga je er kiezen en verkiezen, bewuste keuze. Heer, ik vertrouw mensen. En ga niet het gedrag van mensen interpreteren. Want ook daar zijn we heel goed in. Als mensen zich op een bepaalde manier gedragen, wat jij dan als gelovige doet, dan ga je dat interpreteren. En zeggen, oh, hij zal wel dat bedoelen. Nou, doe dat dus niet. Blijf van mensen houden, vind ze mooi. En daarom, om de plaats van een voorganger te ambiëren of van een leider in een gemeente, in een vrijwilligersorganisatie, die eigenlijk helemaal geen vrijwilligers hebben, want we zijn allemaal kinderen van de koning, is niet altijd even makkelijk en eenvoudig. Wow. Dat is niet een makkelijke plaats. Want je wordt soms pijn gedaan. Komt zo'n dolk in je leven binnen. En is het zo belangrijk dat we dan ervoor kiezen. Heer, die aanstoot, die wil ik wegdoen uit mijn hart. Ik wil genade verlenen. En dan mogen we weer onder die douche van Gods genade gaan komen. En zeggen, oh Heer, hier ben ik. Heer, ik heb een openbaring van wie ik ben. Dank u wel. O Vader, dank u voor het werk van de Heilige Geest in mij die de dood van Christus in mij werkt. En dat blijkt uit het feit dat ik kan gaan bidden voor mijn vijanden, zoals Job dat deed. Heer, dank u wel. Hier ben ik. En ik ontvang, Heer, die genade van u. Maar als ik geen genade van u ontvang, hoe kan ik dan genade gaan verlenen aan de mensen om me heen? Want ik kan alleen maar geven datgene wat ik zelf heb ontvangen. En dat wil ik doen, Heer. We willen de vijand geen voet geven. En ik geloof met heel mijn hart. Als Nederland, als de kerk in Nederland aanstoot, wegdoet, dat de geest van God zoveel krachtiger kan gaan werken in dit land. Zoveel krachtiger door ons heen kan stromen, maar op de een of andere manier hebben wij de vijand een voet gegeven. En is daar bitterheid en boosheid en toorn en drift en kwaadsprekerij en roddel gekomen. Waarom? Er is iets gebeurd. We zijn verwond geraakt. We zijn gekwetst door onze medebroeders en zusters. En de Heer zegt, geef de duivel geen voet. Krijg opnieuw een openbaring. Dat je mag rusten in dat volbrachte werk van Jezus. Hij mag zitten. En van daaruit mag je gaan wandelen. En dan mag je stand houden en zeggen, nee Satan, je bent ontdekt. Er is aanstoot in mijn leven gekomen. Ik ga het belijden. Ik ga het in het licht brengen. Ik ga de Heilige Geest de ruimte geven om mij te genezen en te herstellen. De Heilige Geest krijgt de ruimte om door mij heen te bidden. Juist voor die mannen. Juist voor die vrouwen die mij zo pijn hebben gedaan en over mijn grens zijn heen gegaan. En als dat de houding is, dan kan je ook op het moment dat daadwerkelijk er consequenties zijn verbonden aan het gedrag van een bepaald persoon, dan kan je dat ook stellen, maar dan doe je dat niet vanuit aanstoot, want anders zondig jezelf ook. En dat maakt het allemaal niet altijd eenvoudig. Maar o God, dank u voor die genade die mij dan in staat stelt om goede keuzes en besluiten te nemen. Geef de duivel geen voet. Dit is het woord wat ik heb gekregen. En wat ik gewoon aan jullie wil meegeven. En laten we zeggen, Heer, als ik de vijand een voet heb gegeven, als er bitterheid is in mijn hart, als er boosheid is in mijn hart, Heilige Geest, wilt u erin komen. En ik weet, soms is het een proces wat dan verder moet uitwerken, maar het begint altijd met een keuze. Altijd met een moment, ja Heer, hier ben ik. U mag dat weghalen uit mijn hart. Ik wil dit niet. Want ik wil de vijand geen voet geven. Ik wil me onderwerpen aan God. En dan zegt de Bijbel, en wedersta de vijand. En hij zal van je vlieden. En ik zeg, Satan, laat los. Geest van aanstoot, laat los. In Jezus' machtige naam. Amen.